Maar daardoor wordt het verband gelegd met het Nieuwe Testament. We zouden in de eerste plaats dan naar het Nieuwe Testament moeten in Romeinen weer even eerst, hè? Romeinen 10. Want in Romeinen 10 staat in vers 19 ergens halverwege begin ik te lezen, anders moet ik Romeinen verklaren, dat is niet de bedoeling. Maar er staat halverwege Romeinen 10 vers 19. Ik zal u lieden tot jaloersheid, zie je wel, ijver was het in Deuteronomium 32, maar hier heet het jaloersheid. Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door geen volk. Uitgebreid vertaald met degene die geen volk zijn. Als u het mij vraagt, staat er trouwens gewoon lo ami hoor, in Deuteronomium 32, voor zover ik weet. En dat betekent letterlijk niet mijn volk, door wat niet mijn volk is. Niet alleen maar geen volk, maar niet mijn volk. Maar goed, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door geen volk. En daarna door een onverstandig, dwaas was het vertaald in Deuteronomium 32... Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. U weet hoe het verschil van vertaling ontstaat. In Deuteronomium is het rechtstreeks uit het Hebreeuws vertaald naar het Nederlands. En in Romeinen 10 vers 19 is het vertaald uit het Grieks naar het Nederlands. Zodat daartussenin het uit het Hebreeuws naar het Grieks vertaald is via de Septuaginta. En zo krijg je dan soms wat andere woorden. De betekenis verschuift iets. Maar hier blijkt het toch geen probleem op te leveren. Er staat gewoon, ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door geen volk, oftewel door een onverstandig volk. Want Ami, dat is het volk van God, dat wordt verondersteld verstandig te zijn. Maar Lo Ami, niet Gods volk, is per definitie niet verstandig. Want een volk van God is dat volk wat zich door de Heer heeft laten onderwijzen. En Lo-Ami, niet Gods volk, wil zich dus niet laten onderwijzen. En dat is heel aardig, want Hosea hebben we hier ook al eens besproken, zei het dan op de dinsdagavonden. En want in Hosea, daar vind je die uitdrukkingen over Lo-Ami, Lo-Ruhama. En daar staat dat Israël Lo-Ami wordt, omdat ze de kennis verworpen heeft. Hosea 4 is dat, hè. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, zo zal ik ook u verwerpen. Want een volk wat geen kennis heeft, gaat te gronde, staat er. Mijn volk gaat te gronde of zoiets, door, omdat het geen kennis heeft. Als het geen kennis heeft, kan het namelijk niet Gods volk zijn. En dus wordt het Lo-Ami in plaats van Ami. En het punt is nu dat bijvoorbeeld al in Romeinen 2 gezegd wordt dat Israël beschouwt zich als volk van God, maar mede omdat men de wet heeft. En men beschouwt, vanuit Israël beschouwt men alle heidenen als dwaas. Want die wandelen in duisternis omdat ze de wet niet hebben. Er staat in Romeinen 2, vers 17. Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet. En roemt op God. En het woordje en is het neutrale voegwoord. Het meest gebruikelijke neutrale voegwoord. In het Nederlands geven wij de voorkeur aan minder neutrale voegwoorden. Die zal ik u nou ook eens geven. Dan vul ik een ander voegwoord in. Daar staat er. Zie, gij wordt een Jood genaamd omdat gij op de wet rust. En omdat gij roemt op God. Want het kenmerk van de Jood is dat hij rust op de wet. Dat wil zeggen, hij heeft de wet als basis. En die wet is er natuurlijk ook in Israël. Men kent hem slecht, maar hij is er natuurlijk. En dan staat er vers 18. En gij weet zijn wil en beproeft de dingen die verschillen, zijn de onderwezen uit de wet. De Jood, het Joodse volk wordt verondersteld verstandig te zijn. En dus, gij betrouwt uzelf te zijn leidsman der blinden en licht voor degenen die in duisternis zijn. En gij betrouwt uzelf te zijn, vers 20, een onderrichter der onwijzen, dwazen dus, en een leermeester der onwetenden, hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet. En inderdaad, is een van de bronnen trouwens van het antisemitisme, een van die bronnen is namelijk dat de Jood geneigd is om elke niet-Jood te beschouwen als dom. Vandaar dat ik al zei, het is een hele klap voor een Jood om te zeggen dat hij een ijver tot God heeft, maar niet met verstand. Ja, ik weet dat dit soort dingen mag je weer niet zeggen, geloof ik, maar de Talmud is daar duidelijk genoeg over. Waar er worden alle heidenen beschouwd als nogal dom volk. Daarom mag je die ook best bedriegen, dat geeft niet zoveel als je tegenover andere Joden maar eerlijk bent. Dat staat er echt in, hoor.
Ja.
Goed, nou, dan laten we het nou maar even bij. Paulus zelf haalt het aan en Paulus zelf kon dat heel goed weten. En je begrijpt natuurlijk nou meteen ook waarom die wet ook niet onderwezen werd aan de heidenen. Dat was wel de taak van Israël, maar stel je nou voor dat al die heidenen ook tot aanvaarding van de God van Israël kwamen. Verschil moet er toch blijven, moet toch een beetje apartheid blijven, nietwaar? Hè? Ze gunden dat de heidenen gewoon niet, dat is het hele verhaal. Moet niet meteen beginnen te schieten. Nou. Maar zij gunden dat heiden niet. En het bewijs daarvoor vinden we inderdaad in de geschiedenis van Paulus. Want op een gegeven moment was hij ergens op zendingsreis. En toen kwam hij in een synagoge en toen mocht hij spreken. En toen kwamen ze allemaal tot aanvaring zo ongeveer van zijn boodschap. En toen kwamen ze buiten, toen spraken ze er nog over. En toen hoorden de heidenen hen er ook over, daarover spreken. En toen zeiden die heidenen, mogen wij volgende keer dan ook niet mee naar de synagoge. En dat mocht. En toen kwamen de heidenen in de synagoge en toen kwamen ze ook tot aanvaring van de boodschap van Paulus. En dat had tot gevolg dat de Joden toen alsnog dezelfde boodschap verwierpen. Eenvoudig omdat dat wat van de heidenen was, dat wilden ze zelf niet hebben. Dat staat allemaal in Handelingen. Het argument voor de afwijzing van de boodschap was dat de heidenen hem aanvaard hadden. Want ze wilden wel iets hebben, maar dan exclusief graag. Nou, dat is het punt. Dat was een en al... De jaloezie dus eigenlijk. Maar goed, in Romeinen 2 staat dus onder andere dat Israël zich beschouwt als wijs en als leermeester der onwijzen. En daarom, omdat ze juist niet wijs zijn, omdat ze de onderwijzing verwerpen, heeft de Heer gezegd, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door geen volk, door Lo-Ami, door heidensvolk dus eigenlijk, een volk uit de heidenen. Oftewel, door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken, want jaloersheid wekt toorn op. Dat schijnt men ook niet te begrijpen meer om een of andere reden. Maar als de gemeente Israël tot jaloersheid verwekt, wil dat niet zeggen dat Israël tot geloof komt, maar wil dat zeggen dat Israël tot toorn komt. Jaloersheid is niet een positieve, maar een negatieve eigenschap. Zie? Nee, jaloersheid is altijd wekt toorn op en toorn als zodanig is een negatieve zaak.
Ja, maar die jaloersheid dan, dat moet dan zich ook niet
weten. Nee, dat is niet positief, dat is negatief. Jaloersheid is geen goede eigenschap, integendeel.
Nee, maar waarom moeten ze dan tot jaloersheid verwekt?
Omdat zij daardoor zien wat ze zelf hebben afgewezen. Wat wij hebben ontvangen komt wel degelijk ook uit diezelfde wet. Het komt namelijk uit Deuteronomie 32, want daar staat dat je met het hart en met de mond enzovoorts. En wij kiezen gewoon het leven. Israël koos het leven niet, maar koos voor gebod op gebod, regel op regel en dus voor de bediening des doods. Nou, van de weeromstuit laat de Heer aan Israël zien hoe het dan is als je wel voor het leven kiest. En dan wordt men niet blij van, hé, dat pakken we dan ook. Nee, integendeel, men is jaloers. In de zin van... ja, dat is het. Afgunstig. Hoe helpt dat als ik dat woord gebruik? Goed, afgunstig. Ja, dat is het niet. Nee, dat is het niet. Nee.
Ja.
Ja, jaloersheid heeft in zich de gedachte dat men gepasseerd is, dat men zich gepasseerd voelt. God is jaloers, dus ze lopen me helemaal voorbij. Ze laten me vallen. Zie? En hij wordt daarom uiteraard boos. Nou, nu zegt hij, dan loop ik Israël voorbij. En dan worden zij jaloers. Maar ze komen daardoor niet tot bekering. Dat was maar waar, zo werkt het niet. Nee, Israël komt er niet op bekering door te zien naar de gemeente, door te zien wat de gemeente heeft. Israël komt tot, of een Israëliet komt op bekering doordat hij komt tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. Dat is het hele verhaal. Dat staat in hetzelfde hoofdstuk natuurlijk. Maar goed, hoe dat ook zij, dat volk uit, want ik ben met een aardige gedachtegang bezig, dat volk uit Deuteronomium 32 de gemeente is, dat zal nou toch wel duidelijk zijn. Want het gaat hier over de roeping van de gemeente. En het is een dwaas volk. En dus is dat ook belachelijk in de ogen van Israël. En wat zij spreken, wat de gemeente dus spreekt, is belachelijk in de oren van Israël. En de Heer zei, ik zal door belachelijke lippen tot het volk spreken. Namelijk in een andere tong. Hetgeen kan betekenen in een andere taal, maar het kan net zo goed betekenen dat de aard van de boodschap totaal anders is. Een heel andere golflengte. Een andere taalgebruik, een ander idioom of hoe dat maar heet. Ik weet niet hoe ik dat precies zeggen moet. Maar een andere wijze van spreken. Hoe heet het? Een andere dat heeft met dialectiek te maken, maar een ander dialect, zo bedoel ik het niet. Maar zoiets. We gebruiken de oud-testamentische uitdrukking en we geven er toch een andere betekenis aan dan dat iemand eraan geeft die onder de wet leeft. Het is toch een andere taal. Maar ook letterlijk is het een andere taal. En wat ik nou probeer uit te leggen dus, is dat die belachelijke lip en die andere tong uit Jesaja 28 afkomstig is van de gemeente. En dat belachelijk is voor Israël, dat lijkt me wel duidelijk. Waar er nog bij komt, broeder... Dan gaan we dan met een grote stap. Dat dit vers uit Jesaja 28 zelf niet alleen verband houdt met Deuteronomium 32, dat andere volk, maar het wordt zelfs letterlijk aangehaald in 1 Korinthe 14, waar staat in vers 21, in de wet is geschreven, ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken. Andere taal is dus, andere tong is dus andere talen geworden. Vers 21 van 1 Korinthe 14. In de wet is geschreven, leuk hè, want, maar waar staat het? Nee, Jesaja 28, niet Deuteronomium, Jesaja. Maar er staat in de wet, zodat u maar weer ziet dat het woord wet echt niet gebruikt wordt in de betekenis van de 10 geboden of de 5 boeken van Mozes. Maar de wet is daar ook in het Nieuwe Testament de aanduiding van het gehele, of van de verzamelde oud-testamentische geschriften. Van alles wat aan woord Gods is vastgelegd voor de opstanding van Christus. Want wet betekent letterlijk via het Hebreeuws onderwijzing. Het gebod heeft een wat andere betekenis. Soms kan het hebben, hoewel het in de eerste plaats synoniem is. Maar wet is onderwijzing. In de onderwijzing, in de Torah. Als je dit terugvertaalt naar het Hebreeuws, zou je zo moeten vertalen. In de Torah is geschreven, ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken, en ook al zo zullen ze mij niet horen, zegt de Heer. Dat laatste heb ik er niet bij gelezen nog in Jesaja 28, omdat het er ook niet letterlijk zo staat. Namelijk, en ook al zo zullen ze mij niet horen, staat niet letterlijk in Jesaja 28. Maar als we verder lezen in Jesaja 28, staat er wel dat zij zullen struikelen en achterwaarts vallen. En het suggereert op zijn minst dat zij zullen vallen op de steen, die een paar versen verder genoemd wordt in Jesaja 28. En dat ze dus op die steen ook verpletterd zullen worden. Dat staat er niet bij, maar het wordt daar wel gesuggereerd. Dergelijke uitspraken staan namelijk later in het Nieuwe Testament. Maar daar hebben we het nog wel eens over. Maar ze struikelen daar en ze vallen achterover, staat er in Jesaja 28. En dat is natuurlijk de gedachte. Daar wordt bewezen dat ook als de Heer door andere lippen en door een ander volk dus tot het volk spreekt, dat ze ook dan niet tot geloof zouden komen.
In Deuteronomium 28, vers 49 staat: de Heer zal tegen uw volk verheffen van verre.
Ja.
Van het einde der aarde gelijk als een arend vliegt, een volk welk spraak gij niet zult verstaan.
Ja. Ja, dat weet ik.
Is dat niet hetzelfde?
Maar dat is niet hetzelfde. De verwijzing is dus een beetje ten onrechte. Want het gaat om een heel volk wat heel ergens anders vandaan komt. En waardoor Israël geoordeeld zou worden. Het gaat niet om dat het evangelie tot hen komt of iets dergelijks. Maar het gaat erom dat zij door het militaire geweld van het andere volk geoordeeld zullen worden. Dat is Deuteronomium 28. Dat is een ander verhaal dus. Maar het bewijst natuurlijk dat een andere taal betekent een ander volk. Dat vind je in zo'n vers wel terug. Maar het is niet hetzelfde. De verwijzing is dus een beetje ten onrechte. We zouden de verkeerde conclusies eruit trekken. Als je alleen dat vers maar leest, dan valt het wel mee. Maar als je het hele verband van het vers leest in Deuteronomie 28, dan blijft er niks van over. Dan is het andere volk een vijand. En niks anders dan dat. Waarna in 1 Korinthe 14 gezegd wordt in vers 22... Zo dan, dat betekent dus, oftewel hieruit volgt. Zo dan, de talen, dat zijn uiteraard de vreemde talen. Want er is maar één taal, dat is de eigen taal, en de rest zijn vreemde talen. Talen, dus het meervoud staat, zijn per definitie vreemde talen. De talen zijn tot teken, niet voor degenen die geloven, maar voor de ongelovigen. Want dat den en dengene betekent natuurlijk voor, hè? Voor degene die en voor de ongelovigen. En het is moeilijk om dat gauw uit te leggen, maar nou blijkt uit dit vers en uit het verband van het vers, dat deze belachelijke lippen en deze andere talen ook letterlijk opgevat moeten worden. Niet alleen dat de gemeente tot Israël zou spreken in andere talen dan de Hebreeuwse, of Aramese vooruit dan, zoals daar zijn het Nederlands, het Frans, het Duits en het Engels en het Fries, of zo. Maar ook in talen zoals die gesproken werden bijvoorbeeld op de Pinksterdag en ook daarna. Dat was weliswaar niet Frans, Duits en Engels, maar het waren wel degelijk bekende talen. Want dat staat er in Handelingen 2 ook bij. Het beruchte spreken in tongen was dus het spreken in andere talen dan het Hebreeuws of Aramees, daar wil ik hem even afwezen. Maar in andere talen dan de normale taal zoals gebruikt onder Israël. En dat gebeurde op wonderbaarlijke wijze, maar het wordt hier beschouwd als een toepassing van deze profetie uit Jesaja 28. Want de Heer zou door andere lippen, door belachelijke lippen, tot dit volk spreken. Dat gebeurde ook. Niet in onze westerse talen, nu, van nu, uiteraard niet, want het is 19 eeuwen geleden. Dus het waren de talen van toen. En welke talen dat waren, staat er trouwens bij. Want er staat precies vermeld in Handelingen 2 wie er allemaal waren en waar ze vandaan kwamen. En zij hoorden hen spreken hun eigen taal, dus de talen staan er zelfs bij genoemd. Ja, of je bestuurt dit, zo'n hoofdstuk natuurlijk niet, maar het staat er gewoon bij. En het punt is nu, in de eerste plaats, dat degene die in tongen, want nou heet het ineens tongen, maar het is hetzelfde natuurlijk, hè. Degene die in tongen spraken, behoorden inderdaad tot de gemeente. Dat is punt 1. Zodat er niks geen inconsequentie is tussen, of inconsistentie tussen deze beide versen uit Deuteronomium 32 en Jesaja 28, dan wel 1 Korinthe 14. Want degenen die daar spraken behoren tot de gemeente. Het enige probleem wat men daarbij kan oproepen is door de vraagstelling of deze mensen zelf al wisten dat ze tot de gemeente hoorden. Maar dat is niet aan de orde natuurlijk, dat maakt helemaal niks uit. Het gaat erom dat ze tot de gemeente horen. Wij weten dat in ieder geval achteraf. En zij hebben dat ook geweten natuurlijk. Dus het is inderdaad zo dat op de Pinksterdag en ook daarna via het spreken in tongen, in andere talen dus, door mensen die hoorden tot de gemeente en dus door de gemeente gesproken werd tot Israël, in andere talen, als vervulling van deze oud-testamentische profetieën. Het enige wat we erbij leren is dat de, op grond van het feit dat het vervulling was van die profetie, dat niet verwacht mocht of kon worden dat heel Israël tot aanvaarding van de Messias zou komen. Want er staat, ik zal het onderspreken door belachelijke lippen, ook al zo zullen ze mij niet horen, zodat van tevoren vaststond dat Israël als volk de boodschap niet zou aanvaarden. In welke taal het ook gesproken werd. Bovendien, het noemen van belachelijke lippen veronderstelt al dat de algemene reactie zou zijn die van honend gelach. En dat was er ook, want ze zijn dronken. Zijn we weer bij die wijn? Ah, dat is niet toevallig hoor. Tuurlijk niet. Je komt op al, langs al die schriftplaatsen, kom je steeds bij dezelfde verwijsteksten terecht natuurlijk. Ze waren vol wijn en dan verwerpen ze de kennis. En Israël zei, ze zijn vol wijn, dus zijn ze dom. Maar het was in werkelijkheid andersom. Ze waren vol wijn, namelijk vol van de geest, want de wijn is een beeld van de geest. Hè? Dus het negatieve blijkt toch weer positief te zijn. En ze spraken vervuld door de geest in deze bekende talen tot Israël. Dat is ook altijd zo gebleven, want de gemeente heeft altijd in andere talen tot Israël gesproken. Om de eenvoudige reden dat de gemeente in hoofdzaak geroepen werd uit de heidenen. En eigenlijk helemaal geroepen werd uit de heidenen, omdat op het moment dat men begon in tongen te spreken op de Pinksterdag, Israël als volk al terzijde gezet was. Want de wet was al volleindigd door de dood van de Heer Jezus. De verborgenheid was dus feitelijk al ingegaan. Trouwens, als we het helemaal precies nemen, ging die verborgenheid al in op de dag van de intocht in Jeruzalem. Toen zei de Heere trouwens ook, en bovendien is dat in overeenstemming met de chronologie, zoals gegeven in Daniël 9, maar u begrijpt dat ik dat nou allemaal niet kan uitleggen. Nee? Maar na die 69 weken, en voor de 70ste, en dan zit je dus al in het gat tussen die 69 en de 70ste, Israël was al terzijde gesteld. Daarom wordt het ook hun niet aangerekend, enzovoorts. Daarom wordt hen vergeven wat ze gedaan hebben. Maar ze moeten wel komen tot aanvaarding van de Messias, uiteraard. Maar goed, er werd in die tijd dus tot Israël gesproken door deze belachelijke lippen, want de gemeente werd door de discipelen en dus door de gemeente, en ik zeg al, de gemeente in zijn geheel is eigenlijk een gemeente niet alleen niet uit Joden en heidenen, maar eigenlijk alleen uit heidenen, eenvoudig omdat de Israëlieten in het algemeen gerekend worden tot de heidenen. Hetgeen wij overigens ook bevestigd vinden in Romeinen 11, wat ik om een of andere reden nog steeds voor me heb liggen, want daar zei de apostel in Romeinen 11, vers 13, want ik spreek tot u heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk of ik enigszins mijn vlees, Joden dus, tot jaloersheid verwek en enige uit hen behouden mocht. En de gedachte daarbij is dan dat als de apostel dan de apostel der heidenen is, dat dan zijn hoogste taak is, zijn hoogste roeping is om Joden voor Christus te winnen, omdat de Joden nou eenmaal de belangrijkste heidenen zijn. Ik heb dat wel eens vaker gezegd natuurlijk. Maar ik moet het wel zeggen om weer te kunnen zeggen dat de gemeente inderdaad gemeente uit de heidenen is. Ondanks het feit dat Joden en natuurlijk ook afstammelingen van de 10 stammen uiteraard daar deel van uitmaken. Maar het blijft uit de heidenen. We moeten alleen goed begrijpen wat de heiden is. Heiden is de aandeel van alles wat Lo-Ami is. Wat niet Gods volk is. Alles wat God terzijde gezet heeft of terzijde gelaten heeft, dat doet nog niks te zaken. Dus de gedachte is dat de gemeente altijd met heidense talen, omdat het uit de heiden is, tot Israël gesproken heeft. Het punt is alleen dat er een klein verschil is in de wijze waarop dat gebeurde. Want nu gebeurt dat nog steeds, al deze 19 eeuwen gebeurt dat nog steeds, maar gewoon in de bestaande talen, niet op een bijzondere wijze, want men kent gewoon die taal, het is gewoon moerstaal. Mijn moerstaal is dus Nederlands, dus als ik een Jood tegenkom, dan zal ik hem in het Nederlands aanspreken, als ik hem überhaupt aanspreek trouwens. Maar normaal gesproken gaat dat in het Nederlands, dat is het meest voor de hand liggend. Dat is een belachelijke taal om de Bijbel, de Hebreeuwse Bijbel en de inhoud daarvan te verklaren, maar niettemin, dat gebeurt zo. Daar is niks bijzonders aan. En het kan ook zijn dat zo'n Jood geen Nederlands spreekt, dan zou het, nou ik noem maar wat, zou het Engels moeten zijn, dan kan ik hem ook redelijk te woord staan. Maar dat komt dan omdat ik die taal geleerd heb. En mijn moerstaal heb ik ook geleerd, op een wat andere manier, maar die heb ik ook geleerd. Dus het zijn gewoon de geleerde taal waarin men dat doet. En het verschil is nu dat in die Pinksterdag en ook bij gelegenheden daarna men in talen sprak, wel in dezelfde bekende talen die men leren kon, maar die men niet geleerd had. Maar dat verandert aan het feit als zodanig helemaal, maar dan ook helemaal niets. Want het gaat erom dat gesproken wordt in andere talen tot Israël. En of degene die dat doen zo'n taal officieel geleerd hebben, of dat ze dat maar zo doen voor de vuist weg, zonder hem geleerd te hebben, dat maakt voor de toehoorders helemaal niks uit. En daar gaat het maar om, het gaat om de toehoorders, want het spreken in die andere talen was een teken voor die toehoorders uiteraard, voor Israël. Dus het verschil is niet zo groot, het enige verschil is de wijze waarop God deze profetie in vervulling brengt. En dan moet ik zeggen, die eerste toepassing van dezezelfde profetie is het spreken in tongen, en dat noem ik altijd maar een soort van geforceerde toepassing van de profetie. Terwijl daarna de normale situatie werd dat men die talen gewoon leerde en in die talen sprak tot nog steeds dezelfde mensen. U moet daarbij begrijpen dat als in Handelingen 2 staat dat er waren mensen van hier en van daar en van zus en zo, dat betekent dat die mensen als moedertaal, als voertaal van huis uit ook niet hadden het Hebreeuws of het Aramees, maar de taal van het land waarin ze waarschijnlijk zelfs waren geboren en grootgebracht. Daarom staat er ook, zij hoorden die discipelen spreken in hun eigen taal. Wel, die mensen waren Joden hoor, echt waar, dat waren Joden, maar die gewend waren aan een andere taal. En het gaat erom dat in de taal die ze gewend waren te spreken, de boodschap tot hen kwam. En zo is het vandaag, net als in Handelingen 2, je vindt over de hele wereld Joden en ze spreken gewoonlijk helemaal geen Hebreeuws. Want er zijn mensen die denken dat die allemaal Hebreeuws praten. Nou, dat kun je wel vergeten. Dat zijn er maar enkelen die dat doen. En dan nog, dat zijn dan die enkelen die Hebreeuws lezen. En misschien zelfs verstaan, maar of ze het spreken is nog weer wat anders. Laat ik u dat vertellen. Dat is heel moeilijk hoor. Dat doet men namelijk niet. En dus is het zo dat Joden waar ook ter wereld benaderd moeten worden in de taal die men waar ook ter wereld dan spreekt. En dat is het hele verhaal. Zie? Dus dat gebeurt nu nog. En de zaak is dan dat we eigenlijk een vervulling van dezezelfde profetie vinden, wel in twee verschillende fasen. Dat wil zeggen, we vinden vandaag de normale vervulling van die profetie. Er wordt in andere talen door belachelijke lippen, door iets wat helemaal geen volk is eigenlijk, tot Israël gesproken en Israël als volk komt niet tot bekering. Dat is de normale situatie. Maar deze normale situatie kwam tot stand op geforceerde wijze in het verleden, waarbij op geforceerde wijze even vlug de profetie werd toegepast en, zo u wilt, vervuld. Toen op de Pinksterdag en ook een paar dagen daarna, sommigen van de gemeente, sommige apostelen dus, ineens in deze talen begonnen te spreken. Hen werd niet eens de tijd gegeven door de Heer om eerst zo'n taal te leren, want er was haast bij en dus gebeurde het maar zo. En nou is de vraag, waarom moest dat dan zo? Waarom was er zoveel haast bij? En het antwoord is betrekkelijk eenvoudig nu. Het antwoord is namelijk dat als men op de Pinksterdag aan Israël gepredikt zou hebben dat de Messias was gekomen, dat het nieuwe verbond was aangebroken en dat er rechtvaardigheid was voor ieder die geloofde dat het koninkrijk zou beginnen, dan zou een bijbelvaste Jood vooropgesteld dat hij er geweest zou zijn, want dat weten we niet, maar dan zou een bijbelgetrouwe Jood gezegd hebben dat bestaat niet, want er staat nog een profetie in Deuteronomie 32, dan wel in Jesaja 28, die nog niet vervuld is en die vervuld moet worden voordat de Messias komt. En iemand die niet zo vast is, zou dan gezegd hebben welke. En dan was het antwoord, nou, de Heer zou nog tot ons spreken door belachelijke lippen en door een ander volk. En dat is nog niet gebeurd. Maar de eerste dag dat deze boodschap van het Nieuwe Verbond gepredikt werd, was de Pinksterdag. Daar moesten ze zelfs op wachten. En op die Pinksterdag werd deze profetie prompt vervuld. En toen Petrus uitgesproken was, kon men niet meer zeggen, maar dat kan niet, want Jesaja 28 moet nog vervuld worden, Deuteronomie 32. Want dan zou Petrus gezegd hebben, heden is deze schriftwoord in die oren vervuld. Nou, dat is het verhaal. Dus er was even haast bij. En daarom werd het ook in de loop van die tijd nog bevestigd. Dat zit hem er mede in. Dat als je eenmaal een taal spreekt, raak je dat zomaar niet kwijt. Het beheersen van een taal is namelijk niet iets wat je moment hebt en dan verleerd bent. Integendeel, het blijft je bij. Je kunt er wel langzamerhand in terugzakken. Maar als je dat één keer hebt, dan blijft het je bij. Als de Heer dus die taal geeft aan de discipelen bijvoorbeeld, dan betekent het dat die taal hun eigendom geworden is. Het is een gave van de Geest, staat er in deze hoofdstukken van 1 Korinthe. En die gaven die zijn onberouwelijk, die blijven dus. Dus men kan die taal blijven spreken. En het gevolg daarvan is geweest dat één generatie lang sommige gelovigen in deze talen die ze niet geleerd hadden, gesproken hebben. En ze hebben die talen dan ook inderdaad gebruikt, althans oorspronkelijk, voor de prediking van de boodschap aan hen die deze talen verstonden. Later werd zoals altijd misbruik gemaakt van de dingen die God gegeven had. En werd ook misbruik gemaakt vooral van het spreken in tongen. Mede omdat het gebruikt werd op plaatsen waar niemand het verstaan kon. En daar kun je er natuurlijk van alles van maken en het op eigen inzicht gaan vertalen of vertolken, zoals men dat in Nederland tegenwoordig ook noemt. Dat is een iets ruimer begrip. Men gaat het dan vertolken, maar dat betekent gewoon dat men zijn eigen verhaal vertelt in de plaats van de Bijbelse boodschap. Want zo gaat het dan natuurlijk. En vandaar 1 Korinthe 14, want 1 Korinthe 14 mag dan het hoofdstuk zijn wat handelt over het spreken in tongen, zodat het een Bijbelse aangelegenheid is, maar ieder die 1 Korinthe 14 echt bestudeert, komt tot de ontdekking dat de apostel maar liever heeft dat het helemaal niet meer voorkomt. En bovendien had hij in hoofdstuk 13 al gezegd dat het een kwestie van tijd was en het zou op die manier niet meer voorkomen. En in een gemeenschap van gelovigen in een taal gaan spreken die niemand verstaat, maar die men wel geleerd heeft, is natuurlijk onzinnig. Dat gebeurt daarna dus ook niet meer. Dat sticht helemaal niet. En maar niemand komt ook op zo'n domme gedachte. En dus als één keer die gave van spreken in tongen verdwenen is, zou het ook daarna niet meer voorkomen. Vandaar dat we daarna in de Bijbel ook inderdaad helemaal nergens meer tegenkomen. Waarna de laatste vraag dan weer is, maar wat is het dan wat vandaag aan de dag zo genoemd wordt? En dan zeg ik, dat weet ik niet, dat zal ik eens aan Toon Hermans vragen, want die kan het ook. Ik heb het hem pas nog horen doen, dus, hè? Kan die heel goed. Maar ik weet er nog een paar die dat goed kunnen, dus dat doet verder niks te zeggen. Wat dat is, dat maakt verder, dat is onbelangrijk. Het is in ieder geval niet spreken in tongen. Dan kun je het wel zo noemen, maar daarom is het dat nog niet. Nog niet, hè? Nou komen we in 1 Korinthe 14 terecht natuurlijk. Hè? Ja, in 1 Korinthe 14 wordt een vergelijking gemaakt tussen profeteren en spreken in tongen vanwege de overeenkomst. Maar ook vanwege het verschil, daar heb je het weer. En nou zeg ik dus nu met eigen woorden, voor het gemak. De hoogste gave is het profeteren, staat daar. En de laatste gave is spreken in tongen. En die beide uitersten zijn een soort van spiegelbeeld van elkaar. Ze zijn natuurlijk, ze hebben ook gemeen dat ze beide gaven van God zijn. Ze hebben ook gemeen dat ze beide het woord van God doorgeven. Het grote verschil is dat profetie bestemd is voor de gelovigen en spreken in tongen voor de ongelovigen. Geprofeteerd wordt aan de gemeente. Spreken in tongen gebeurt aan Israël. Of in het algemeen de ongelovigen. Want profeteren is namelijk het bekendmaken van de dingen die nog verborgen zijn. Heb je dat? Nog een keer zeggen, profeteren is het bekendmaken van dingen die nog verborgen zijn. Aan de gemeente. Het spreken in tongen is het bekendmaken van dingen die helemaal niet verborgen zijn en ook niet verborgen waren. Ze waren beloofd, maar ze waren niet verborgen. Is namelijk het spreken van het evangelie aan ongelovigen. Dat gebeurde toch ook op de Pinksterdag? Zie? Het aardige daarbij is natuurlijk dat het profetie, als het is het openbaar maken van wat nog verborgen is, dan betekent het ook dat het zal verdwijnen. Want als alles geopenbaard is, valt er niks meer te profeteren. En als spreken in tongen slechts een geforceerde vervulling en toepassing is, aanvankelijk, van deze profetie van Jesaja 28, betekent het dus ook dat het binnen afzienbare tijd zal verdwijnen. En in 1 Korinthe 13 staat dan ook van deze beide gaven, dat ze binnen afzienbare tijd zouden verdwijnen en bij sommigen allang verdwenen waren. Profetie en spreken in tongen, beide. En nu om het verschil. Beide dingen waren gaven van God en werden gebruikt in de gemeente. En dan zegt Paulus, dat is helemaal fout. Want het heeft geen zin om in de gemeente in tongen te spreken, want er verstaat namelijk niemand. Nee, daar is niet voor bedoeld, dat begrijpt namelijk toch niemand. Daar is het ook niet voor bedoeld. Maar ja, spreken in tongen buiten de gemeente legt niemand enige eer mee in, dus dat kan je dan ook wel vergeten. Dan zeggen ze gewoon, hij praat wartaal. En dat is het probleem dan natuurlijk. Maar Paulus zegt, je kunt beter vijf woorden met je verstand spreken. En dus profetie, want daar gaat het om, dan dat je weet ik hoeveel woorden, over waren het er ook alweer, spreekt in een tong. Want dat verstaat niemand. Nou, dat is alles. Dus eigenlijk is het zo dat Paulus een spreken in tongen veroordeelt, wel niet meteen als het komt, maar wel nadat er zo ongeveer één generatie voorbij is. In elk geval. Want spreken in tongen verdwijnt natuurlijk vanzelf, dus eenvoudig genoeg. Als God die gaven niet meer geeft, eenvoudig omdat het ook niet meer nodig is, omdat het evangelie verspreid is onder de heiden en omdat heidenen tot geloof zijn gekomen, zodat die heiden in hun eigen taal het evangelie kunnen brengen aan de joden die daar in de omgeving verkeren. Hè? Als God dus die gaven niet meer geeft, is het verder geen probleem meer. Maar het punt is dat aanvankelijk er nog mensen waren die die gaven hadden, en God neemt het niet terug, en ze gebruikten die gaven verkeerd. En eigenlijk was het zo dat in de tijd waarin dat geschreven wordt, in 1 Korinthe 14, die gaven zelfs helemaal niet meer gebruikt hoeft te worden. Maar als je denkt dat het voor je eigen geestelijk leven noodzakelijk is om die gaven te besteden, dan staat erbij, dan moet je dat maar doen. Maar dan in ieder geval niet in de gemeente, want dan ben je alleen andere mensen tot last. Dat begrijpt toch niemand. En dat is het verschil. Spreken in tongen is dus een teken voor de ongelovigen die toch niet tot geloof komen overigens. En het spreken van profetie was tot stichting van de gemeente. En beide waren wondergaven en beide zouden verdwijnen. Want profetie zou verstommen en de taal ook. Wat er nog een klein beetje aan toegevoegd moet worden. Het spreken in tongen is ook het spreken van verborgenheden. En dus ook van dingen die nog verborgen waren. Er staat er namelijk in 1 Korinthe 14, de eerste paar versen. Zodat het nog meer overeenstemming heeft met de profetie. Maar het blijft zo dat het slechts een teken was. En slechts noodzakelijk was dat het gebeurde. Omdat men anders zou zeggen, wel, wat hier gepredikt wordt kan niet, want er zou eerst nog het een en ander moeten gebeuren. Wel, dat is niet waar, dat was al gebeurd. Al was het dan maar op één dag. Dat is precies hetzelfde verhaal, maar dan moet ik natuurlijk hoognodig stoppen. Dat is precies hetzelfde verhaal als dat de Heer Jezus spreekt in gelijkenissen tot het volk vanaf een schip en zegt dat op die wijze vervuld wordt, dus Matthäus 13, dat op die wijze vervuld wordt, horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar bemerkt niet. Want ze zagen de Heer in een schip, dat zagen ze wel, maar ze begrepen er niks van. Want wat hadden ze moeten begrijpen? Dat het profetisch was voordat de Heer zich zou wenden tot de heidenen. En dat vanuit de heidenen, dus vanuit de zee is een beeld van de heidenimmers, dat vanuit de heidenen het woord gepredikt zou worden aan hen die op de oever zijn, namelijk aan Israël. Hetzelfde, hoor je nou dat het hetzelfde verhaal is? En dat is wat ze zagen, maar dat bemerkten ze niet. En ze hoorden, wat hoorden ze? Nog gelijkenissen. De gelijkenissen die spraken over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En die begrepen ze ook niet. Dat kon ook niet, daar gaat het nou niet om. Maar het punt is, de Heer zegt, op deze wijze heb ik vervuld de profetie van Jesaja. We moeten meteen vaststellen dat dat een geforceerde en dus ook versnelde vervulling of toepassing is van die profetie. Opdat daarna men de boodschap van het evangelie niet zou kunnen afwijzen door te zeggen, ja, maar Jesaja 6 moet nog vervuld worden. Want het was al vervuld doordat de Heer vanaf de boot in gelijkenissen tot het volk sprak. Want toen zagen ze en bemerkten ze niet en hoorden ze en verstonden niet. Maar het neemt niet weg dat een generatie ongeveer later de Paulus, apostel Paulus, tamelijk op het eind van zijn leven, en hij begon als jonge man, dus het is een generatie later, in Rome zich bevindt en tegen de Joodse leidslieden zegt dat aan hen vervuld wordt hetgeen geschreven is door de profeet Jesaja. Namelijk, horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar bemerkt niet enzovoorts. En hij gebruikt precies hetzelfde schriftgedeelte als de Heer Jezus. En hij zegt ook dat diezelfde profetie nu vervuld is. Het grote verschil is weer dat de Heer Jezus op geforceerde wijze de profetie vervult. Omdat het nou eenmaal noodzakelijk was. Terwijl in de dagen van Paulus de profetie op een normale wijze vervuld wordt. Want toen heeft de apostel Paulus op uitgebreide wijze in klare taal het koninkrijk Gods en dus ook de verborgenheid ervan verklaard aan die Joodse leidslieden. En ze begrepen niet. Natuurlijk niet, ze leefden onder de wet. Waren blind. Was geen plaats. De hele tafel was vuil met drek. Was geen plek voor het goede. En dan ben ik toch weer terug in Jesaja 28. En hij zegt, kijk, aan jullie wordt nou vervuld wat Jesaja gezegd heeft. En als ik moest kiezen, nu achteraf, wie van de twee het meest gelijk had, de Heer Jezus of Paulus, zou ik nu zeggen Paulus. Maar ik hoef niet te kiezen, gelukkig. Nee? Dat zal allebei natuurlijk gelijk. Maar van de Heer was het een geforceerde en versnelde vervulling. Maar bij Paulus was het de definitieve vervulling en werkelijke toepassing van de profetie. En zo is het met het spreken in tongen. Het spreken in tongen was de geforceerde toepassing van de profetie. Maar wat er daarna gebeurde, ook nog tot in onze dagen, is de werkelijke en definitieve toepassing van diezelfde profetie. Het treedt dus wat versneld en verhevigd in werking via een wonder, om zo te zeggen, via een bijzondere gebeurtenis, maar daarna neemt het vanzelf zijn normale positie in. Zodat u ziet dat Jesaja 28 spreekt over onze tegenwoordige bedeling. De bedeling die zou komen na de wet. De Heer zou de wijsheid, de kennis van Israël wegnemen. In Hosea staat, Israël heeft de kennis verworpen, dus wordt het Lo-Ami en Lo-Ruhama. In Jesaja staat, de Heer zou de kennis van hen wegnemen omdat ze hem afwijzen en hij zou door belachelijke lippen tot het volk spreken. Dat klopt, dat is precies, want als Israël niet meer Gods volk is, is het niet meer Israël wat de boodschap predikt aan de heidenen. En dus is het andersom, de heidenen, of sommige heidenen althans, prediken de boodschap aan Israël. Dat is ook de strekking van de laatste verse van Handelingen, waar staat, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is. En die zullen horen, met consequentie, dat vanuit de heidenen de Bijbelse boodschap gepredikt wordt aan Israël. En dat is de betekenis van, ik zal door lieden van belachelijke lippen enzovoorts, een andere tong, tot dit volk spreken. Maar het volk als zodanig zal desalniettemin niet horen. Goed, daar laten we bij. Wij zullen danken. Vader in de hemel, we zeggen u dank dat wij in deze tijd mogen leven. Dat wij mogen behoren tot het volk wat eigenlijk geen volk is. We willen u dank zeggen dat u ons getrokken hebt uit de duisternis die nou eenmaal was over de wereld der heidenen. En dat u ons geplaatst hebt in het licht. Het licht van uw koninkrijk, het licht van uw zoon. Wij danken u dan dat we in dat licht mogen wandelen en dat we in datzelfde licht ook deze oud-testamentische profeten mogen bezien. En mogen zien hoe inderdaad deze profeten geprofeteerd hebben over de zaligheid die inmiddels aan ons geschied is. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht dat wij die eigenlijk geen volk zijn, toch uw volk en toch Ami geworden zijn. Dat we een Israël Gods geworden zijn en dat we mogen uitzien ook naar dat beloofde land en de beloofde erfenis die u voor ons hebt weggelegd. We danken u dat we uit uw woord en uit uw zaligheid mogen leven. Dat we op die zaligheid ook mogen wachten, zoals de profeet zegt. En dat we mogen leven uit de vervulling van deze beloften. We danken u, Vader, dat we zo bij elkaar mochten komen, ook deze morgen. En alle vrijmoedigheid deze woorden mochten bestuderen en zo mogen komen tot meerdere kennis van u en uw werk. Wilt u verder deze dag en de dagen die voor ons liggen ons bewaren, onze gedachten richten op u. opdat we inderdaad onze ogen zouden richten op onze overste leidsman en volleinder des geloofs. Amen. Om te beginnen naar Jesaja 28. Waar we de vorige keer uitgebreid hebben stilgestaan bij vers 11. Uiteindelijk. En een beetje bij vers 12. Want in vers 11 van Jesaja 28 staat: daarom zal hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken, tot welke hij gezegd heeft: dit is de rust, geef de moeder rust, en dit is de verkwikking, doch zij hebben niet willen horen. En we hebben gezien hoe dit vers, of deze versen eigenlijk, vers 11 en 12, samen worden aangehaald in 1 Korinthe 14, waar gezegd wordt dat dit vers in ieder geval te maken heeft met het spreken in tongen, het beruchte spreken in tongen, waarbij geconcludeerd wordt dat het spreken in tongen een teken is voor de ongelovigen. Bovendien stond erbij: en ook al zo zullen ze mij niet horen, in 1 Korinthe 14 vers 21... En dat is kennelijk de interpretatie van vers 12 van Jesaja 28. Waar staat: doch zij hebben niet willen horen. Het blijkt dan dat de uitspraak "doch zij hebben niet willen horen" niet alleen maar slaat op het verleden, maar ook slaat op de toekomst, de dagen namelijk waarin daadwerkelijk in andere talen door belachelijke lippen tot het volk gesproken zou worden. Zodat het ook opgevat moet worden als "doch zij zullen niet willen horen". In de betekenis van "ook dan zullen zij niet willen horen". Want dat is de verklaring die ervan gegeven wordt in 1 Korinthe 14. Zodat we maar weer eens bevestigd zien dat we ons niet te veel moeten aantrekken van de tijden van de werkwoorden in het Oude Testament. Dat wil zeggen in de vertaling van het Oude Testament. Hoe dat ook zij, in Jesaja 28 wordt erbij verteld waarom dit teken kwam. Dat niet alleen, er wordt ook bij verteld waarom zij niet willen horen. Dat zit hem namelijk in de verkeerde toepassing van het woord van God. In een verkeerde richting toepassen. En een kleine terugblik op wat we gehad hebben. En dan gaan we nu verder, want er staat dan prompt weer in vers 13: zo zal hun het woord des Heren zijn, gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Met andere woorden, zoals het voorheen was, zo zou het ook daarna zijn. De vraag is alleen voor wat en na wat. En dat is mijn antwoord natuurlijk, dat antwoord is voor en na de dood en opstanding van Christus. Dat wil zeggen, daarvoor was het gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Toen werd er in tongen gesproken. En toen was het nog steeds gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, enzovoorts. Zodat in vers 11 en 12 eigenlijk dus niet alleen maar over spreken in tongen gesproken wordt, maar er wordt gesproken over alles wat ermee samenhing, namelijk de hele eerste komst van Christus. Met andere woorden, vers 10 spreekt over gebod op gebod, gebod op gebod, en dat spreekt nog over de bedeling van de wet. Beter zou ik moeten zeggen de tijd van de wet. Maar vers 13 spreekt over gebod op gebod, gebod op gebod, maar dat spreekt niet meer over de tijd van de wet, maar spreekt over de tijd van de genade. De tijd waarin we nu leven. Een tijd die nog niet ten einde is overigens. Maar het gaat erom dat in die tussentijd wel degelijk wat veranderd is. Wat er namelijk gebeurd is, is dat in de volheid des tijds, die van de Vader tevoren bestemd was, in de volheid des tijds heeft God zijn Zoon gezonden geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij sindsdien de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen, met dank aan Galaten 4. Want het punt is natuurlijk dat hier in deze verse weliswaar gesproken wordt over het spreken in tongen, maar het wordt als teken aangehaald, maar in werkelijkheid slaat het natuurlijk op alle gebeurtenissen rond de eerste komst van Christus, waarbij een einde gemaakt werd aan het oude verbond, en zeker dat der wet, Maar het is hen volkomen ontgaan. Het is dit volk volkomen ontgaan. Dat wil zeggen, zij leven onder de wet. Op de verkeerde manier zelfs, maar ze leefden echt onder wet. En juist daarom is het hen ontgaan dat de wet beëindigd is, of zullen we zeggen vervuld is, dat zijn nette termen, of vernietigd is, want dat zijn ook nette termen, want die halen we gewoon uit Hebreeën. Waar immers die mooie uitdrukking staat. De vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt onder zelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Nooit gelezen. Dat zijn de onbekende teksten uit de Bijbel. En zelfs die ken ik uit mijn hoofd. Sprak hij hoogmoedig. Dat zal ik zelf maar zeggen. Dat is in Hebreeën. Ik zal eens kijken of ik hem vinden kan. Dat was in Hebreeën 7, vers 18. Dan ben ik blij dat ik weer mijn Nederlandse Bijbel voor me heb. Kan ik alles weer vinden. Hebreeën 7, vers 18. Dat is trouwens erg interessant, want er staat dat er een andere priester is opgestaan, naar de gelijkenis van Melchizedek in plaats van naar de gelijkenis van Aaron. Een priester namelijk die volgens vers 16 van Hebreeën 7 dit niet naar de wet des vleeselijken gebods is geworden. Zodat je maar weer ziet dat de wet van Mozes heet de wet des vleeselijken gebods. Want als het geboden zijn, dan is het vleeselijk. Als het een lering is, dan is het wat anders. Dan is het geestelijk. Maar als het geboden zijn, dan is het vreselijk. Dus de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om de zelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Dat is dan vers 18. Vers 16 zegt, de hoge priester is dit niet, of Melchizedek is dit niet naar de wet des vreselijke gebods geworden, maar naar de kracht des onvergankelijke levens. Daartussenin, die komma zal ik maar zeggen, achter geworden, daar vind je natuurlijk de dood en opstanding van Christus. Want voor die komma vinden we het oude verbond, de wet des vleeselijke gebods, en na de komma vinden we de kracht des onvergankelijke levens. Dat heb je toch, hè? Zodat je goed moet onthouden, ik zeg het waarschijnlijk volkomen overbodig inmiddels, maar je moet goed onthouden dat Christus hoge priester is onder het nieuwe verbond, niet onder het oude. Komt u verder. De post, dat is nooit weg. Hij is hoge priester geworden, niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe. Ik zeg dat met zoveel nadruk, omdat u daarbij moet bedenken dat het werk wat de Heere Jezus deed aan het kruis van Golgotha niet behoorde tot zijn priesterlijke taak. Ja. Zo. Toen was het even stil. Ik zei dat zijn werk aan het kruis niet behoorde tot zijn priesterlijke taak. Ik ga er even over discussiëren. Gij zult dan tot mij zeggen, maar het brengen van een offer is toch een priesterlijke taak? Dan zeg ik, jawel, maar zegt u mij dan eens, volgens welke priesterorde Christus, of de Heer Jezus, op dat moment dan priester was? Dat is goed geantwoord. Volgens geen enkele. Want volgens Levi of Aaron kon niet, want hij was uit de stam van Juda, over welke stam Mozes niets gezegd heeft over het priesterschap. Dat is vers 14 van Hebreeën 7. Want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is, op welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. En priester, zegt u, ja, maar hij was priester dus naar de ordening van Melchizedek. Jawel, maar dat is hij geworden wegens de kracht des onvergankelijke levens, namelijk op basis van zijn opstanding. En toen hij aan het kruis hing, was hij dus nog niet opgestaan, dus was hij nog geen hoge priester. Aha, onthoud dat nou goed. En het volgende argument vond ik een hele mooie, met vriendelijke dank aan mijn grootvader. Die zei, het hele Oude Testament spreekt nergens over verzoenend sterven van de hoge priester. Een hoge priester moet helemaal niet sterven, een hoge priester moet leven. Een offer moet sterven, dat kan. Maar Dat is nog maar half aan. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar een hoge priester moest leven. Hij werd echter helaas door de dood verhinderd altijd te blijven, zegt vers 23 van ditzelfde hoofdstuk, Hebreeën 7. Maar de bedoeling was dat hij altijd zou leven, alleen dat lukte niet erg onder het oude verbond. Daarom hebben wij een hoge priester gekregen die dat in der eeuwigheid blijft, vers 24. Want hij heeft een onvergankelijk priesterschap, waardoor hij ook volkomen kan zalig maken enzovoorts. Want hij is in der eeuwigheid geheiligd, vers 28 enzovoorts. Maar gewoon terug naar vers 16. Hij is hoge priester geworden, niet naar de wet des vleeselijke gebods, want dan was hij helemaal geen priester. Maar naar de kracht des onvergankelijke levens. Het hoge priesterschap van Christus is dus iets wat te maken heeft met het werk wat Christus nu doet. En alleen omdat men dat werk niet kent of niet aanvaardt, verklaart men de dingen terug, verwijst men de dingen terug naar het oude verbond en verklaart het werk van Christus aan het kruis als zijn hoge priesterlijke werk. En zo is men er weer uit. Maar dat is natuurlijk in strijd met wat de Hebreeënbrief leert. Daarom blijf ik volhouden, en het werd me van de week door anderen zelfs ronduit bevestigd, dat er geen brief zo slecht begrepen wordt als de Hebreeënbrief. Omdat men gewoon van de verkeerde dingen uitgaat. Men gaat uit van de Heer die mens werd om hier hoge priester te zijn. En die aan het eind van zijn taak stierf. Maar dat is niet zo. Hij werd pas hoge priester bij zijn opstanding. Hetzelfde geldt eigenlijk voor zijn zoonschap ook. Dat is iets moeilijker nog. Ja, het is natuurlijk. Ja, natuurlijk. Want waarom is je hoge priester? Omdat hij de zoon is. De eerstgeboren en de eerstgeboren is hoge priester. Ja. Nou goed, laat dat maar zitten. Maar dan gaan we even terug dus naar Hebreeën 7 nog even. Er stond, die dit niet naar de wet des vleeselijke gebods is geworden, maar naar de kracht des onvergankelijke levens. Want hij getuigt, gij zijt priester in der eeuwigheid. Dat was dus niet voor zijn sterven, want dan zou er toch een einde gekomen zijn aan zijn priesterschap. Door zijn dood namelijk. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, die dus ook nooit gestorven is. Dat begrijp u dan meteen ook uit. Leuk is dat, hè? Toch? Melchizedek is ook nooit gestorven. Dat kan niet. Maar daar hebben we het wel eens over gehad, hè? Dat is namelijk ook Christus uiteraard. Dan gaan we weer verder. Van de vernietiging van het voorgaande gebod, dat is het vleeselijke gebod uit vers 16. Dus als je het nog lelijker wil zeggen, dan zeg je, want de vernietiging van het vleeselijke gebod geschiet om deszelfs zwakheid en onprofijtelijkheid wil. Dat geldt dus inclusief het priesterschap naar de ordening van Aaron. Je kunt dus ook lezen, want de vernietiging van het voorgaande priesterschap geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Dat is volkomen correct, want het blijkt ook uit wat er verder volgt. Want er staat ook, ze werden door de dood, vanwege zwakheid, verhinderd om altijd te blijven. Daarom konden ze ook niet volkomen zalig maken. Het was zwak en onprofijtelijk. Maar daarom heeft God een andere hoge priester aangesteld, naar de ordening van Melchizedek, oftewel, hij heeft Christus aangesteld als de hoge priester van het nieuwe verbond. Daarna. Dat wil zeggen dat daarmee een einde gekomen is aan de wet. Hoe dan ook. Daarom staat er ook, vers 19, want de wet heeft geen ding volmaakt. In de wet zijn geen volmaakte dingen, dus. Vandaar dat ook, dat op den duur de wet in elk geval tekort schiet, en ieder die werkelijk de wet kent of bestudeert, komt op een gegeven moment voor het blok te staan, heet dat. Hij kan niet verder, de wet blijkt onvoldoende te zijn, en hij komt dan terecht bij het nieuwe verbond. Want er staat, want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding of toeleiding, aan of toe is hetzelfde, hè. Maar de aanleiding van een betere hoop door welke wij tot God naderen. Want onder het oude verbond naderde men via de offerdieren, via de priestelijke dienst tot God. Via het korban, via het offer, naderde men tot God. Dat is ook ongeveer de betekenis van de naam van Levi. Dat men nadert, gevoegd wordt bij God, betekent de naam eigenlijk. Maar onder het oude verbond kon dat maar tot op zekere hoogte. Er was wel iets, maar het was in ieder geval niet volmaakt. Maar de wet zelf spreekt over de betere hoop, het nieuwe verbond dus, door welke wij tot God naderen. Een betere hoop. Later heet het de hopen des evangelies. Dat is in Colossens 1. Dat is die betere hoop. Die hoop van die blijde boodschap. De hoop die ons in de blijde boodschap in het evangelie namelijk gepredikt is. Welk evangelie? Het evangelie het welk hij tevoren beloofd had. En zo zijn we weer rond. Dus al die oud-testamentische dingen zijn een aanleiding van een betere hoop. Door welke wij werkelijk tot God naderen. Waarna gewezen wordt op de eedzwering die God gedaan heeft in het Oude Testament enzovoorts. Nou, dat hebben we hoeven verder niet aan te halen. Maar wat we dus vinden, heel uitdrukkelijk, is dat door de komst van Christus, door het werk wat Christus volbracht heeft in zijn eerste komst, het oude verbond definitief en voor altijd dus beëindigd is. Maar het tragiek is dat Israël, dit volk uit Jesaja 28, dat dit volk dat niet gezien heeft, eenvoudig omdat men de wet toepaste op zichzelf. Als men het al toepaste, laat ik dat erbij zeggen. Want ik denk dat men over het algemeen de wet helemaal niet gebruikte. Maar ja, dan heb je helemaal geen kennis. Maar men paste de wet toe op zichzelf. En daardoor keek men alleen naar zichzelf. Dat is nu nog zo. Maar als men het had toegepast op de Messias, dan zou men ongetwijfeld de Messias als Messias herkend en aanvaard hebben toen hij verscheen. En dan zou men dus ook aanvaard hebben dat dezezelfde Messias een einde maakte aan de wet des vleeselijke gebods, aan het voorgaande gebod dus, en het nieuwe verbond inluiden. Dat wil zeggen, dat hij de middelaar werd van het nieuwe verbond, precies zoals in Hebreeën staat. Maar men heeft dat gemist, eenvoudig omdat men niet gericht was op de Messias of op de Heer, maar men was gericht op zichzelf. En daar zit de fout, die natuurlijk tot vandaag de dag nog steeds gemaakt wordt. Daarom is het tamelijk makkelijk om erover te praten. Want in de regel kennen wij allemaal datzelfde verschijnsel. Men is gefixeerd op zichzelf in plaats van dat men zich fixeert, vaststelt, op de Heer. En zo kon het gebeuren dat ditzelfde volk, wat zonder kennis is, deze hele overgang van het oude verbond naar het nieuwe verbond gemist heeft en nog steeds zit te wachten op de Messias die al lang voorbij is.
Ik kom dat ook over, doordat God in het Oude Testament Israël eigenlijk zelf de ogen al dichtgedaan heeft.
Dat is tot op zekere hoogte waar. Nou komen we terecht natuurlijk weer in Jesaja 6. De zaak is namelijk dat wij uit met name Jesaja 6 leren dat waar een mens de Heer afwijst, daar wordt hij verhard. Daarvan kun je zeggen dat is wat God doet, hem verharden. En dan zeg ik, dat is volkomen juist. Neem niet weg dat het een heel natuurlijke aangelegenheid is, een heel natuurlijk proces is. Hoe vaker men nee zegt, hoe vaker men iets afwijst, hoe meer eelt men op zijn ziel krijgt, zal ik maar zeggen, hoe moeilijker het wordt om daarvan terug te keren. Men wordt daardoor verhard. En dat is wat met Israël gebeurd is. Wij zeggen, zwart-wit zeggen wij, dat is in onze bedeling zo. Want onder het oude verbond, tot in de dagen van de Heer Jezus, had men de gelegenheid om hem te aanvaarden. Ze hebben dat niet gedaan. Nu heeft God hen verhard. Dat is op zich juist, omdat dat wordt namelijk in het Nieuwe Testament vaak genoeg aangehaald. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat die verharding niet zomaar van de ene dag op de andere dag tot stand kwam. Bijvoorbeeld in de dagen van Handelingen 2 en wat er verder volgt of zo. of in de eerste komst van Christus, maar het is een verharding die altijd plaatsvond waar men de Heer afwees. En dat gebeurt in oud-testamentische tijden. Vandaar dat als dat Jesaja 6, dat Jesaja 6 zegt in vers 9... Horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar merkt niet, want maak het hart deze volks vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen op dat het niet ziet met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren en hij het genezen. Wel, dat staat daar, dat staat echt niet alleen over onze dagen, dat staat ook over de dagen van Jesaja natuurlijk. Er staat zelfs tot Jesaja gezegd dat hij dat moest doen. In vers 10, hij zegt... De Heer zegt tot Jesaja, maak het hart deze volks vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen. Dat begrijpen wij niet, want je zou toch zeggen dat de dienstknecht des Heeren geroepen is om het volk juist de ogen te openen en de oren te openen enzovoorts. En dat is natuurlijk ook zo, maar het punt is dat de dienstknecht van God niet ogen kan openen en niet oren kan openen. Hij kan alleen laten zien. En ik kan alleen doen horen, dus spreken. En als men de gesproken boodschap niet aanneemt, maar afwijst, heeft het tot gevolg dat de ogen dichtgaan en de oren ook. En op die manier heeft de prediking van het woord van God tot gevolg dat het hart vet wordt, dat de ogen zich sluiten, dat de oren dichtgaan enzovoorts. Kortom, dat men zich niet bekeert. Het heeft de averechtse uitwerking. En dat is dus inderdaad al lang zo geweest. En eigenlijk is het zo dat zodra er een wet kwam, gebeurde dit al. Op hetzelfde moment dat de wet gegeven werd, kregen we meteen te maken met het ongeloof en de afwijzing van het volk. Dan begint het al. Dan begint het al. Wij zullen alles doen. Hoezo? Waarom zou je niet alles geloven? Dat weet ik. Dat is een van de hete hangijzers, hè? Dispensationalisten, dat wil zeggen bedelingenlui en zo, hè? Die zeggen, kijk, toen God de wet aan Israël gaf, toen zei Israël, al wat de Heer gesproken heeft, dat zullen wij doen. En dan zeggen bedelingenmensen, en dat is fout, dat hadden ze niet mogen zeggen, want dat is hoogmoedig. En dat zeggen ze omdat dat sinds jaar en dag in de Scofield-Bijbel staat. Maar anders in de geschriften van Scofield. Maar ik meen dat het zelfs in de Scofield-Bijbel als kanttekening erbij geplaatst is, als ik me goed herinner. En daar, ik wil niet zeggen dat het nou 100% waar is, maar het is waar. Kijk, het is op zich niet zo gek als men zegt, al wat de Heer gesproken heeft zullen we doen. Maar dat is dan toch, zelfs in het gunstigste geval, nog maar de helft van wat er had gezegd moeten worden. Er had gezegd moeten worden, al wat de Heer gesproken heeft, geloven wij. Of wij zullen horen naar al wat de Heer gesproken heeft. Dat zou een goed antwoord geweest zijn. Daar zit het begrip, doen wat hij gezegd heeft, wat hij opgedragen heeft, zit erin. Maar het is in de eerste plaats een luisteren na. Het gehoor geven aan. Dat zou de juiste uitdrukking geweest zijn. Maar die wordt niet gebruikt. Dus men past het alleen toe op zichzelf. Zeggen, nou, dat zullen we doen. Heb je nog meer? Doen we ook. Zeg het maar even. Ja, het wordt bij herhaling wordt dat zo naar voren gebracht. Het is dus inderdaad een misverstand, ja. Men had ook kunnen zeggen, al wat de Heer gesproken heeft, kunnen wij niet doen. Laat ik nou eens wat anders zeggen. Kamerbreed gaan we erdoor. Hè? Waarom staat Deuteronomium in de Bijbel? Dat is een goede vraag, want ook als we helemaal niet weten wat er in Deuteronomium staat, is dat een zeer goede vraag. Want Deuteronomium betekent dat het de tweede is, of dat het een herhaling is eigenlijk. Want Deutero, dat betekent twee, vertaalt men meestal. Eigenlijk is het een herhaling. Oh, dat zal ik hier dan even uitleggen, want andere plaats doe ik dat binnenkort ook weer. Twee wordt in de Bijbel beschouwd niet als gewoon maar een telwoord, maar twee wordt beschouwd als een uitbreiding van de één. Volgens het Hebreeuws althans. Ik ga het niet uitleggen, maar ik geef het alleen maar gratis even door. Hè? Dus je hebt daar een 1 en dan een 2 en dan een 3. En bij 3 zijn we eigenlijk pas in de gewone telwoorden terechtgekomen. Want 1, dat is helemaal niks. Dat is helemaal niks. Dat is helemaal alles natuurlijk. Hè? Dat is gewoon alles bij elkaar. Dat is 1. Dat is een eenheid. En 2 wordt beschouwd als de uitbreiding van 1. Of desnoods als een herhaling van 1. Maar dan is het nog een 1. En deutero, het begrip deutero, zou je dus in de Bijbel moeten opvatten niet als je hebt er één en nou komt er nog één. Maar je moet zeggen één en nou komt de herhaling van die één of de uitbreiding van die één. Nou goed, nou was de vraag wat moeten we met Deuteronomium, waar staat het in de Bijbel? Want de vraag is waarom staat er een herhaling van nomos in de Bijbel? Deuteronomium, hè? Een herhaling van de wet betekent het letterlijk. Niet een tweede wet, want die bestaat niet. Maar een herhaling van de wet. Of een uitbreiding van de wet. Dat is Deuteronomium. En nou moet u duidelijk zijn dat Deuteronomium inderdaad moet beschouwd worden als een opnieuw lezen van de wet. Of een als een opnieuw brengen van de wet. Dat is het. Maar waarom gebeurt dat? Wel eenvoudig, omdat de wet zelf, het oude verbond dus, een uitbreiding kent, of een vervolg kent, of zo je wilt een soort herhaling krijgt, maar niet in de wet, maar na de wet uiteraard. Als u begrijpt wat ik bedoel. Met andere woorden, een herhaling van de wet, Deuteronomium, wijst op de komst van het nieuwe verbond. En dat is de strekking van Deuteronomium. Deuteronomium in zijn geheel moet zoveel mogelijk toegepast worden op het nieuwe verbond. Het is dan ook niet voor niks dat we vorige keer in Deuteronomium terechtkwamen. Deuteronomium 30, waarin men staat niet met handen en voeten, maar met mond en hart. Je moet de wet geloven. Specifiek Deuteronomium. In Deuteronomium vind je ook de belofte van de terugkeer, het herstel van Israël. In Deuteronomium vind je de uitspraak over dat de Heer zich zou verbergen, maar daarna zich alsnog zou openbaren. Maar dat gebeurt allemaal onder het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond. Die andere, die volgende wet. En de uitdrukking nieuwe verbond is met een beetje goede wil te vertalen als Deuteronomium. Een nieuw verbond. Een andere, een volgende wet. Verder kun je dan zeggen, maar moeten we dat dan allemaal typologisch toepassen op Christus? Nou, dan zeg ik ja, dat moet je in ieder geval. Maar het neemt niet weg. Je kunt het ook gewoon letterlijk toepassen op Christus. Als je die zoon hebt die gekastijd moet worden, waarom pas je dat gewoon niet letterlijk? Dat kun je letterlijk toepassen. Je kunt wel zeggen, ja, dat spreekt typologisch over Christus. Maar je kunt ook zeggen, dat spreekt letterlijk over Christus. Je kunt het woord typologisch wel weglaten. Hij is die zoon namelijk die tot zonde gemaakt werd. Ja. En dus als zondaar beschouwd werd. En dus aan de beschrijving van Deuteronomium beantwoord. En die daarom gekastijd werd. Enzovoort. Dus dat is niet alleen maar profetisch of typologisch. Dat is gewoon letterlijk. Dus als u nog Deuteronomium leest ooit, denk daaraan, hè. Het hele Deuteronomium is trouwens een soort lezing van de wet aan het eind van het leven van Mozes. Hè? Dat merken wij niet zozeer als we een stukje eruit lezen. Maar het is het laatste boek van Mozes. Het vijfde, leuk hè. Goed. En het wordt geschreven, dan wel gelezen, aan het eind van Mozes' leven, want daarna gaat hij de berg op en sterft. Zodat het gedachte van dat het een aanleiding is tot een betere hoop, door welke wij tot God naderen, hierdoor bevestigd wordt. Lees maar gewoon Deuteronomie 1 vers 1. Dit zijn de woorden die Mozes tot gans Israël gesproken heeft aan deze zijde van de Jordaan, in de woestijn op het vlakke veld tegenover Suf, tussen Paran, leuk hè, Paran, dat weet u toch hè, Petra dus hè, Paran, tussen Tovel, want na Paran of na Petra krijgen we inderdaad de terugverzameling van Israël naar het land. Dat gaat hier ook gebeuren, hierna, na de dood van Mozes. En zo staat ook in vers 3. En het is geschied in het 40ste jaar, in de 11e maand. Het was trouwens 11 dagreizen van Horeb, volgens vers 2. 11 dagreizen vanaf de wet. De 12 zat er bijna op. Het is geschied in het 40ste jaar, in de 11e maand, op de eerste der maand, dat Mozes sprak tot de kinderen Israël en alles wat hem de Heer hem bevolen had. Enzovoorts. En als je dat nou helemaal strikt neemt, was het de dag waarop hij stierf. Heel Deuteronomium was op de dag dat Mozes stierf, de eerste van de 11e maand. Want hij was uitgelezen in hoofdstuk 33 en dan komt hoofdstuk 34. Toen ging Mozes op uit de vlakke velden van Moab naar de berg Nebo, op de hoogte van Pisga, welke recht tegenover Jericho is. En de Heere wees hem het ganse land Gilead tot dan toe. Hij zag het dus van verre. En dan staat er vers 7. Nee, in vers 5. Alzo stierf Mozes, de knecht des Heeren, al daar in het land van Moab, naar des Heeren mond. En Mozes was 120 als hij stierf. Etcetera. Is zo, hè? Ja, de wet over de koning, als die zou komen en waar die zou aan moeten beantwoorden. Ja, heb dit maar eens in gedachten bij het lezen van Deuteronomium. Het is meer dan enig van de boeken van Mozes het geval dat het spreekt over het nieuwe verbond. En mocht je het verhaal helemaal missen, dan kom je in Jozua terecht, krijgt nog een keer. Het begint ook met vernieuwing van het verbond. Staat er dan, dat soort uitspraken. Ja, vernieuwing van het verbond. Ja, dat was het historisch gezien. Maar op een andere manier gezien is het de aankondiging van het nieuwe verbond. Dat is bijna dezelfde uitdrukking. Hè? Goed. Nou, terug dan naar Jesaja, zullen we proberen. Het gaat er dus om dat die overgang van het oude verbond naar het nieuwe verbond gemist wordt, voorkomen gemist wordt, niet gezien wordt dus door degene die de wet op zichzelf toepassen. En eigenlijk is dat nog zo, want mensen die onder de wet leven hebben inderdaad geen oog voor het hoge priesterschap van Christus onder het nieuwe verbond, want ze zien het hele nieuwe verbond niet. Laat staan dat ze de priester zouden zien, die is toch al zo moeilijk te zien. Ja, maar die zien ze helemaal niet, dat is een duidelijke zaak. Dus het resultaat was dan dat ook na het spreken in tongen, ook nadat het evangelie door heidenen gebracht werd aan Israël, bleef het woord des Heren voor hen gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Dat is Jesaja 28 vers 13. Hier een weinig, daar een weinig enzovoorts. Het is dus altijd zo gebleven. Daar verandert niks meer in. Er zit geen enkel leven dan meer in het woord en dus ook niet in het volk. Want het leven komt er pas in wanneer het wordt toegepast op Christus. En dat is met de Bijbel als geheel zo. De Bijbel is een dood, oud, stoffig boek. Als je het toepast op jezelf, dan kun je er ook niks mee. Of alles, net zo je wil. Maar dat is, als je er alles mee kunt, is het ook nutteloos. Net zo nutteloos als dat je er niks mee kunt. Maar het wordt pas levend wanneer we zien dat de getuigenis van Jezus de geest is der profetie. Dat geen plechtige manier is om te zeggen dat de hele Bijbel spreekt over Christus. Als we dat zien, wordt het levend. En zijn het ook woorden des levens. Onderzoek de schriften, want deze zijn er die van mij getuigen, maar gij wilt tot mij niet komen. En dus zal Mozes u aanklagen. Ik sloeg een paar versen over uit Johannes 5, maar niet zoveel hoor. Dit staat er. Onderzoek de schriften, want deze zijn er die van mij getuigen, en gij wilt tot mij niet komen. Er staat tussen een gemeente in dezelfde eeuwig leven te hebben. Maar gij wilt tot mij niet komen, want wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Immers, ook volgens Johannes. Maar dan gaat het verder met dat de Heer zegt, meen niet dat ik u zal verklagen. Maar wie u verklaagt is Mozes. Op welke gij gehoopt hebt. Ze hebben hun vertrouwen gesteld op Mozes in plaats van op de profeet als Mozes. Ze hebben hun vertrouwen gesteld op Mozes in plaats van op degene over wie Mozes sprak. Maar zij dachten maar dat Mozes het over hen had. En dat is het grote misverstand. En dat geldt zelfs heel letterlijk. Want we zijn er nou nog niet, maar in Jesaja 53 krijgen we er weer mee te maken. De meest gangbare Joodse verklaring is van Jesaja 53 dat die leidende knecht des Heren, dat is Israël. Punt. Het is niet eens helemaal onjuist. Maar het is onjuist. Dat is net zo goed als dat men de wet op zichzelf toepast. Dat is niet helemaal onjuist. Er zit wel een kern van waarheid in. Maar juist omdat het maar zo'n klein deel van de waarheid is, is het een grote leugen. En dat geldt voor de toepassing van Jesaja 53 net zo goed. Die knecht des Heren, daar kun je aantonen, dat is Israël. Maar meer speciaal, en in de eerste plaats, is dat de Israëliet bij uitstek, namelijk Christus zelf. Dan heb je het weer, men ziet het niet. En dus blijft er over gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. En wat is het resultaat daarvan? Dat zij heen gaan en achterwaarts vallen. Terugvallen betekent dat letterlijk, hoor. Of je nou voorover valt of achterover, dat maakt niet uit. Maar het gaat om dat ze weer terugvallen. Eigenlijk is het, als je het mij vraagt, zo dat dat achterwaarts vallen eigenlijk betekent men valt weer naar beneden. Men valt weer terug naar waar men vandaan gekomen is. En terug betekent letterlijk in het Nederlands, volgens de etymologie natuurlijk, dat je op je rug valt. Terug, in plaats van te buik. Terug vallen, achterwaarts vallen. Maar in het algemeen heeft het de betekenis van, men valt terug naar waar men vandaan kwam. De gedachte is, men is opgeklommen en men valt weer achterwaarts terug. Dus niet naar voren of naar achteren, maar naar beneden. Dat is de gedachte. En dat is op Israël van toepassing, want Israël was getrokken uit, van beneden, zullen we zeggen, van Egypte. Ze waren ooit afgedaald naar Egypte, maar de Heer had hen uit Egypte opdoen trekken naar Kanaan. En toen waren ze ongelovig. Nou, moet je eens kijken hoe aardig dat in elkaar zit. Men was verlost uit Egypte, men trok op door de woestijn. Maar wie kwam er in Kanaan? Alleen maar de gelovigen. En de ongelovigen uit die generatie zijn gevallen in de woestijn. Terug naar Egypte is overdreven, maar ze zijn gevallen in de woestijn. Ze kwamen niet in het land. En wat betreft het volk wat in het land kwam en daar ongelovig is, dat gebeurt daarmee. Deuteronomium gebeurt daarmee. Deuteronomium 28. Ze zijn teruggevallen, teruggebracht, teruggereisd naar Egypte. Dus toch weer het land uit. Op een weg waarvan de Heer gezegd had, gij zult die niet meer zien. De laatste verse van Deuteronomium 28. Met andere woorden, ze waren opgetrokken naar Kanaan, maar op grond van ongeloof vallen ze er gewoon weer uit. En dat is een van de toepassingen van deze uitspraak. Opdat ze heen gaan en achterwaarts vallen. Opdat ze heen gaan, weggaan, het land dus uitgaan. Namelijk weer terugvallen naar waar ze vandaan kwamen. Gewoon terugvallen tussen de volkeren. Ze waren uit de volkeren verlost. Ze zouden weer terugvallen in de volken, oftewel verstrooid worden. Staat namelijk, opdat ze heen gaan en achterwaarts vallen en verbreken en verstrikt en gevangen worden. En dat en is natuurlijk allemaal namelijk. Want je moet die dingen bij elkaar optellen, zo hè. Ze gaan heen, namelijk het land uit. Zij vallen terug waarnaar ze vandaan kwamen en weer naar beneden dus. Zij verbreken, dat heb je soms als je valt, dan breek je van alles. Een verbreken heeft altijd de betekenis ook van scheuren, in stukken vallen. Hè? En verstrikt en gevangen worden. En verstrikt en gevangen, dat is natuurlijk ook hetzelfde. Als men verstrikt is, is men gevangen. In een strik namelijk. En dat spreekt natuurlijk over de ballingschap van Israël onder de volkeren. Er wordt dus gesproken over dat Israël weer uit het land verdreven zou worden. Dat is precies gebeurd. Want nadat in tongen gesproken was, na de eerste komst van Christus, na de prediking van het nieuwe verbond, echt de proclamatie van het nieuwe verbond en het koninkrijk aan Israël, is Israël vanwege het ongeloof toch weer verstrooid onder de volkeren. Dat liep er dus helemaal mee fout. Het aardige is, of het aardige, aardig is het niet echt natuurlijk, maar laat ik dan zo zeggen, het bijzondere is dat wij een bevestiging daarvan vinden in de geschiedenis van Judas. In bijvoorbeeld Handelingen 2, nee Handelingen 1 is dat. Waar staat in Handelingen 1, vers 15. En in dezelfde dagen stond Petrus op in het midden der discipelen. Leuk, hè? Petrus, weet u wel, dat is die rots, hè? Dat weet u, hè? Petrus is de rots. Welke rots? Nou, wat dacht u van? Daarom, zo zegt de Heere, zie, ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen die wel vast gegrondvest is. Waar lees je dat nu weer? Nou, Jesaja 28, vers 16. Jesaja 28, vers 16. Daar gaat het over een steen. Dus we zijn niet zo ver uit de buurt als we nou even lezen over Petrus. En wat zegt Petrus? Hij stond op in het midden der discipelen en sprak. En er was een schare bijeen van omtrent 120 personen. Gek, ik had net ook al gelezen over 120. Hè? Jaren van Mozes. Vindt het? Nou. Mannenbroeders, zei hij, deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond Davids voorzegd heeft van Judas, die de leidsman geweest is dergenen die Jezus vingen. En om het gemakkelijk te maken, zeg ik er maar meteen bij. Er staat Judas, maar je kunt ook lezen Juda. Het ene is Grieks, het andere is Hebreeuws, maar het is hetzelfde. De man heette in het Hebreeuws gewoon Yehuda. En in die Griekse wereld heette dat Judas. Zoals mijn naam ook uitgesproken wordt als Appius. Ja. Ja, dan wordt het Grieks, hè, of zo. Voor mijn part Latijn, dat weet u waarschijnlijk. Ze hebben nog een straatnaam genoemd, ook in Rome. Dat weet u toch, hè? Ja, goed, laat maar zitten. Maar goed, er staat dus, mannen en broeders, deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond Davids gezegd heeft van Juda. Welke Juda? Wat dacht u van het tweestammenrijk? Het Joodse volk? Ja. Want, om even heel snel te zeggen, dacht je nu echt dat die profetieën uit het Oude Testament echt alleen maar over Judas gingen? Dacht je dat dat zo belangrijk was dat in het Oude Testament dat wordt aangekondigd, dat verraad van Judas? Het antwoord is misschien wel, maar dat had u niet moeten doen. U had moeten denken dat het daarbij niet gaat om Judas, maar om het hele Joodse volk. Alleen wat over het Joodse volk gezegd wordt, wordt toegepast op deze ene man, Judas, die daarmee een uitbeelding is van het hele Joodse volk. Daarom heet hij ook zo. Dat is veel belangrijker. En wat staat er dan? Door de mond Davids is dat voorzegd. En is gesproken over Judas die de leidsman geweest is dergenen die Jezus vingen. Want wie vingen Jezus? De Romeinen. En door wie werden ze geleid? Romeinen, dat wil zeggen door alle volkeren, want dat was het, hè? Dat was het hele wereldrijk van die dagen dus. En door wie werden ze geleid?
Door de Joden, staat er. De Joden hebben mij aan u overgeleverd, zei de Heer tegen Pilatus. Zijt gij een koning der Joden? Toen zei de Heer, hoe kan dat nou? De Joden hebben mij aan u overgeleverd. Goed. Nou, dus dat klopt. Hij is de leidsman geweest, of zij zijn de leidsman geweest, degene die Jezus vingen. En hij was met ons gerekend en had het lot, namelijk deze bediening, gekregen. En dat is de bediening die Israël had onder het oude verbond, dat der wet, wat leidde tot de dood. Een bediening des doods en het leidde tot het verraad aan de Heer. En eigenlijk is het nog zo, maar dat zijn wel heel scherpe woorden die ik nou ga zeggen. Eigenlijk is het nog zo dat degenen die onder de wet leven verraad plegen aan Christus. Christus is u niet nut, staat er dan ook. Dat wil zeggen, als men onder de wet leeft, dan heeft men Christus verworpen. Christus is u niet nut, gij die door de wet gerechtvaardigd wil worden, staat in Galaten. Dat is dus nog zo. En dat kun je rustig weer toepassen op hen die uit het Joodse volk onder de wet leven, maar net zo goed kun je het toepassen op degenen die nu als gelovigen onder de wet menen te moeten leven. Christus is u niet nut. Dat klopt. Want als je onder de wet gerechtvaardigd wil worden, heb je geen nut van de hoge priester van het nieuwe verbond. Het is heel eenvoudig. Als je jezelf plaatst onder het oude, dan heb je geen nut van de hoge priester of van het nieuwe. Hè? Goed. Dan gaan we weer verder. Want hij was met ons gerekend. Ja, het heette Israël en het werd toegerekend. Maar hij was met ons. Hij hoorde daar niet bij. Ik was bijna aan het lezen uit 1 Johannes. Ze zijn van ons uitgegaan, maar ze waren uit ons niet. Is nog iets moeilijker. Maar goed, hij was met ons gerekend en had het lot deze bediening verkregen. Deze dan heeft verworven een akker door het loon der ongerechtigheid. Die akker, dat is die uit vers 19. Waar staat al zo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt akkelda, maar dat is akker des bloeds. Enzovoorts. Die akker, dat is heel interessant trouwens, want dat is gewoon een beeld van de gemeente, eigenlijk. Hè? Heb je dat nooit gehoord? Ik zei die akker, dat is eigenlijk een beeld van de gemeente. Judas verried zijn heer en het resultaat, wat hij ermee verdiende, dat wat er door tot stand kwam, kortom, dat was die akker. En waar was die voor bestemd? Het was opdat de vreemdelingen in Jeruzalem daar hun rustplaats, begrafenis, hun rustplaats zouden vinden. En wij zijn vreemdelingen in Jeruzalem. Het Joodse volk, want dan kun je ook zeggen, hun val is geworden tot rijkdom der heidenen. Romeinen 11. Hun val, daar had ik het juist over willen hebben. Over die val. Want zij zijn achterwaarts gevallen, teruggevallen. Ze hebben gestruikeld, zegt Romeinen 11. En tot zaligheid voor de heidenen. Zo is het ook, want letterlijk in het geval van Judas was daar die akker die gekocht werd tot een begrafenis voor de niet-Joden die in Jeruzalem woonden. Een akker des bloeds. Maar bloed is leven, dat weet u toch. Ja, ja, een akker van leven. En ik zal u vertellen dat bloed heel goede mest is. Het is een raar verhaal. Maar het is heel goede kunstmest, zeggen we dan. Maar het is een heel goed. Er zijn plechtige woorden voor me, die wil me niet te binnen schieten. Maar het is een heel goed mest voor op de akker. Want zou je gedacht zien wat er dan op de akker groeit allemaal? Moerbijboom bijvoorbeeld. Ja, niet alleen die, hè. Maar goed. Ja. Ja. Dus ik heb me dat, nou ik het toch over heb, wij doen hier toch van alles door elkaar. Kan ik het wel even vertellen. Wij waren dus in Zuid-Afrika en vonden daar inderdaad bij een broeder in de tuin, bij broeder Voorhoeven in de tuin, leuk om die naam even te noemen. Bij broeder Voorhoeven in de tuin, niet Joris dus. Hè? Er was trouwens helemaal geen darbist, maar goed, daar gaat het nou niet over. Waar we broeder Voorhoef in de tuin vonden wij een moerbijboom. Die hadden wij nog nooit gezien. Maar hij liet ons dat zien. En toen vertelde ik hem dat ik wel eens gehoord had dat bloed zo'n goede mest is voor onder de moerbijboom. Toen zei hij, ja, maar dat is niet alleen bij de moerbijboom. Dat is bij heel wat andere dingen ook zo. Want bloed is namelijk een heel goede mest, omdat de voedingsstoffen die in bloed zitten, dus erg veel, die komen maar langzaam vrij. Zodat als één, moet je voorstellen, als eenmaal dat bloed dus daaronder gegooid is, hoef je er daarna niet meer naar om te kijken.